Ik wil het inderdaad over Psalm 41 gaan houden met jullie vandaag. En de vraag bij deze psalm is, wat is vriendschap voor jou? Want dat kan een zegen of een frustratie zijn. Je hebt hele goede vriendschappen, maar vriendschappen kunnen ook wel eens vastlopen. Een vriendschap is een apart gegeven in een tijd waarin we steeds meer vanuit het ego denken. Het individualisme is steeds meer aanwezig in onze maatschappij. Het is een maatschappij waarin het ik op de troon zit. En dat heeft gevolgen voor relaties. Vriendschap kun je hebben op verschillende vlakken. In een goed huwelijk is er naast allerlei andere zaken ook een vorm van vriendschap aanwezig. Vriendschap heb je bijvoorbeeld ook in een sportteam of in de buurt waar je woont of op school of op andere gebieden. En ik heb een vriend, die ken ik al vanaf de vierde klas van de lagere school en we hebben nog steeds contact met elkaar. We gaan nog steeds met elkaar eens een keertje wat drinken of zo en hebben gesprekken met elkaar ook over de telefoon. En ik kwam erachter dat we elkaar eigenlijk al, want ik kwam in de vierde klas kwamen we bij elkaar te zitten, dat we elkaar dus al 50 jaar als vriend hebben. Dat is een hele tijd. Vriendschappen zijn er in allerlei vormen en gradaties. Het hangt af van interesses. Ze zijn opgebouwd uit een bepaald vertrouwen dat je onderling hebt. En dat onderlinge vertrouwen kan soms zomaar beschadigd worden. Wie dat wel eens heeft meegemaakt met een vriend, weet dat dat diep kwetst en ingrijpt in de relatie die je hebt. Een vriendschap kan voorgoed voorbij zijn. Gekwetst en teleurgesteld moet je dan weer je weg vinden. Meestal kan iets uitgesproken worden, zodat er herstel plaatsvindt, maar we moeten toch ook wel erkennen en zo eerlijk zijn dat sommige vriendschappen eindigen. Dat het lijkt alsof ze niet te herstellen zijn. En wat blijft er dan over voor jou? Ik wil met jullie gaan naar Psalm 41. Ik heb hem niet op de beamer staan. Dus je mag je Bijbel erbij pakken. Of je smartphone, ik weet niet wat je gebruikt. En hou hem maar bij je, want af en toe zal ik een zin lezen uit de psalm. Maar laten we hem eerst helemaal met elkaar lezen. Psalm 41. Voor de koorleider een psalm van David. Gelukkig wie zorgt voor de armen. In kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. De Heer zal hem beschermen en in leven houden. Men prijst hem gelukkig in het hele land. Lever hem niet uit aan zijn vijanden. Op zijn ziekbed zal de Heer hem tot steun zijn. Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede. Ik zeg, Heer, wees mij genadig. Genees mij, ik heb tegen u gezondigd. Mijn vijanden verwensen mij, ze zeggen, wanneer sterft hij en verdwijnt zijn naam? Wie mij bezoekt, heeft mooie woorden. Maar zijn hart is vol kwade gedachten. Staat hij buiten, hij spreekt ze uit. Wie mij haten, hopen het ergste voor mij. En fluisteren aan mijn bed tegen elkaar, een dodelijke kwaal heeft hem geveld. Wie zo ziek ligt, staat nooit meer op. Zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Toon mij, Heer, uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen. Hieraan zal ik weten dat u mij lief hebt, als mijn vijand niet langer juicht. Als u mij bijstaat, omdat ik onschuldig ben en mij voorgoed laat wonen in uw nabijheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen. Nou, ben je een beetje gelukkig? Vers 2, hè? Gelukkig wie zorgt voor de armen, in kwade dagen zal de Heer hem uitkomst geven. Zorgen voor de armen. Dat zorgt, in het Hebreeuws is het woord shakal, en dat betekent intelligent, wijs zijn. En die armen is eigenlijk beter te vertalen met zwakkere. Het gaat niet over financieel arme mensen. Het gaat over mensen die zwak in de maatschappij staan. De herziene staatvertaling vertaalt het met welzalig of gelukkig is hij die verstandig omgaat met de zwakkere. Nou, dit is een psalm van koning David. En deze zin verwijst eigenlijk naar zijn rechtspraak die hij deed onder het volk. Maar hij heeft het ook over kwade dagen. En dat gaat eigenlijk over een ziekbed in vers 4 en 8. Een ziekbed waar hij mee te maken had. Het kan tegenzitten in het leven. En waarschijnlijk wijst deze psalm die hele situatie op de periode van Absalom. In 2 Samuel 15 vers 1 tot 6 gaat het over het moment dat David ziek was. En Absalom aan de gang gaat. 2 Samuel 15 vers 1 tot 6. Er staat: enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van 50 man in dienst. Elke ochtend vroeg stelde hij zich op bij de stadspoort. Hij sprak iedereen aan die op weg was naar de koning om een uitspraak te vragen in een rechtsgeschil. Waar komt u vandaan? Vroeg hij dan. En wanneer het antwoord luidde: uit dat en dat stamgebied van Israël, dan zei Absalom: hoor eens, ook al hebt u volkomen gelijk, bij de koning zult u geen gehoor vinden. En hij vervolgde: waarom word ik niet aangesteld als rechter van dit land? Ik zou iedereen in het gelijk stellen die een geschil of een rechtsvordering aan me kwam voorleggen. Wanneer zo iemand dan voor Absalom wilde neerknielen, breidde Absalom zijn armen uit en omhelste hem. Zo trad hij iedereen uit Israël tegemoet die een uitspraak kwam vragen bij de koning. En op die manier palmde hij het volk van Israël in. Het is heel bijzonder hoe hij te werk gaat, ook dat hij zich bij de poort bevindt, hè? En eigenlijk was het in Israël zo dat bij de steden, de ommuurde steden, daar had je aan de zijkant had je een poort en dan had je aan de zijkant in de muur had je vaak een soort kamer. En daar zaten de oudsten van de stad en die spraken daar recht. Dus als je een probleem had, dan moest je naar de poort van de stad en daar was dan een soort rechtbank. En Absalom is zo slim om dat op te pakken, omdat David in zijn paleis recht sprak. En hij gaat eigenlijk op een andere plek zeggen van: nou, ik kan dit ook wel. En waarom ben ik eigenlijk geen koning? Want ik ben toch eigenlijk wel heel geweldig. Hij was erg onder de indruk van zichzelf en de mensen raakten ook onder de indruk van hem. Want hij gaf hen gelijk. Ik heb wel eens me zitten afvragen van: hoe doet hij dan als dan twee met dezelfde zaak bij hem komen? Wie geeft hij dan gelijk, hè? Maar goed, hij had daar zeg maar een soort plek verworven en schijnbaar niemand die hem tegensprak. En dan denk je ook van: nou David, hoe ben je daarmee omgegaan? Dan heb je het wel of niet gehoord. Het gaat dus over het moment dat David ziek was, deze psalm. En tenminste, dat haalt hij aan. En Absalom een machtsgreep deed. En nadat hij door achter de rug van zijn vader om samenzweringen te doen en zo karaktermoord te spelen, te plegen, uiteindelijk tot het punt komt ook zijn vader te willen vermoorden. Hij wil zijn eigen vader vermoorden. Er was een moment dat, terwijl David ziek op bed lag, het gonsde van de geruchten, zelfs heimelijk uitgesproken bij hem in de buurt, naast zijn bed. Hoe naar is dat, als mensen dat doen bij jou in de buurt? Dat je eigenlijk zo achter je rug hoort van, nou, dat er een soort roddel aan de gang is. Maar David zegt dat God, als het moeilijk is, uitkomst geeft. Hij zal je beschermen. Je zult gelukkig geprezen worden. En ben je ziek? God zal je steun zijn. God keert je lot ten goede. En dat zijn geweldige beloftes. En voorlopig was het nog even niet zo. Op het moment dat hij zwak was door ziekte, gaan bepaalde mensen met wie hij samenwerkte zich negatief uiten. Nou, wie zo ziek ligt, die staat nooit meer op. Vers 9. Ze hopen het ergste voor hem. En dit zijn zieke geesten die eigenlijk helemaal niet thuis horen in Gods volk. En toch zijn ze er. En ze hebben nog een machtspositie ook, want ze staan dicht bij de koning, dicht bij de leider van Gods volk. En waarschijnlijk zijn ze jaloers op het leiderschap van David, de koning die een multitalent was. Een man met heel veel inhoud. Want hij heeft psalmen geschreven, dus hij kon liederen schrijven, maar hij kon ze ook componeren. Hij kon zelf muziekinstrumenten bespelen, maar hij maakte ook nog eens muziekinstrumenten. Hij deed aan architectuur, hij kon een leger leiden, hij kon een land leiden, hij kon zelf ook nog flink goed vechten en als het nodig was kon hij nog een kudde hoeden ook. Een man die van alle markten thuis kwam en dat daar ook nog allemaal goed in was. En dat roept bij mensen nog wel eens irritatie op, hè? Die denken van, ik kan ook wat. En ik ben ook goed. En Absalom denkt van, ik ben ook een prima leider, dus waarom kan ik niet koning zijn? Waarschijnlijk zijn ze jaloers op het leiderschap van David. Ze wilden net als Absalom belangrijk zijn. Maar God had David gekozen voor leiderschap. Helaas was het zo dat waar David goed was omgegaan met de zwakkere, nu hij zwak was, eigenlijk het tegenovergestelde ervaren van de mensen in zijn omgeving. Nou, wat doe je dan? Wat doe je dan als dat gebeurt? David gaat in gebed, vers 5. Ik zeg, Heer, wees mij genadig, genees mij, ik heb tegen u gezondigd. Letterlijk staat er, genees mijn ziel. Hij weet waar zijn probleem werkelijk ligt. Het ligt in zijn ziel. Er is zoveel stress. Zoveel stress in zijn ziel, dat zijn ziel ervan wegkwijnt. Hij weet ook waar de oorzaak van het probleem ligt. De grond voor de problemen met zijn zoon ligt in zijn eigen falen ten opzichte van Gods wil. Ik heb tegen u gezondigd. Hij weet waar de wortel ligt. En die ligt bij hemzelf. En dat verwijst waarschijnlijk naar zijn overspel met Bathsheba en het uit de weg ruimen van haar man. God zegt door de profeet Nathan in 2 Samuel 12, je hebt mijn geboden met voeten getreden. En je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. En dit werd bewaarheid in het handelen van Davids zoon Absalom. Die een heel stel mensen met zich meesleurde. Kreeg op een gegeven moment echt een heel grote groep achter zich. In zijn greep naar de macht. En hij heeft andere zonen van David vermoord. Hè? Hij haalde ze bij elkaar en vroeg anderen om hen te vermoorden. Mensen verwensen David. Ze zien hem het liefste dood en staan handen wrijvend bij zijn ziekbed te hopen dat hij niet beter wordt. Zo van, nou, die gaat het loodje leggen. Gaat de goede kant op. In vers 10 staat dan, zelfs mijn beste vriend, op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd. Nou, van je vrienden moet je het maar hebben. Huh? Mijn beste vriend. Het is een vertaling van het Hebreeuws, man van shalom. Dat staat er letterlijk. Hè? Man van shalom, man van vrede. Iemand, zeg maar, in je omgeving die een bepaalde balans aanbrengt. Een echte vriend. Man van vrede. Het wijst waarschijnlijk naar Achitofel. Een van de twee topadviseurs van David. In 2 Samuel 15 vers 12 en 16 vers 23 staat het volgende. Ook Achitofel, de raadsheer van David, liet hij, Absalom, voor het offermaal overkomen uit diens woonplaats Gilo. Steeds meer mensen sloten zich bij Absalom aan. Zo ontstond een wijdvertakte samenzwering. In 2 Samuel 16. In die dagen nam men een raadgeving van Achitofel evenzeer ter harte, als wanneer men God zelf om een uitspraak vroeg. Dat gold voor elke raad van Achitofel, zowel voor David als voor Absalom. Hoe zwaar is het als je iemand vertrouwde, zelfs als je vriend zag, en die dan zich tegen je keert, alsof hij je niet kent en vindt dat jij het veld moet ruimen, weg met jou. Jou hebben we niet meer nodig. En misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Ik heb het een keer meegemaakt. En dat doet je diep, diep pijn. Je weet niet wat je overkomt. Dat was in een van de gemeentes die ik diende. En ik trad daar in dienst. En die man die mijn vriend werd, zijn vrouw die lag op sterven eigenlijk. Ze was terminaal ziek, ze had kanker. En ik kwam vaak bij hun thuis. Ik hield gesprekken met haar, maar ook met hem. En samen, zeg maar. En soms was het zo dat dan een vrouw van de gemeente, die kwam dan, en die was bij haar, en dan ging met hem even het huis uit. Want hij had de volledige zorg voor zijn vrouw. Hij kon ook niet meer werken. Hij was niet ver van zijn pensioen af, maar hij kon gewoon niet meer werken. Hij moest voor zijn vrouw zorgen. Hij zat ook eerst in de raad. Maar ik heb tegen hem gezegd, joh, stop ermee. En zorg dat je bij je vrouw bent. Maar goed, we gingen dan wel met elkaar snoekeren. Ik kende de spelregels niet, maar we waren ongeveer even goed. En het was ook wel eens zo dat we op een maandag, dan gingen we ook wel eens. Dan was niet alles open. En op een gegeven moment zaten we in een café, zaten we met elkaar te bidden. Terwijl AC/DC Highway to Hell boven onze hoofden werd gespeeld vanuit de boksen. En het was een heel, heel goed treffen met elkaar. We konden samen bidden, samen eten, drinken, snoekeren. Het was geweldig. Maar het ging fout in die gemeente. De raad viel allereerst uit elkaar. Deze man die viel dus weg uit de raad. Er was een andere man, zijn vrouw, die raakte zwaar depressief. Die moest thuis zijn voor haar. Zei ik ook van, joh, wees bij je vrouw. Dit gaat niet goed. Nog een raadslid zei van, ja, het termijn zit erop. En er kwam steeds meer druk op mij te staan in de gemeente. Ook voor mensen die me niet wilden. En een andere raadslid zei uiteindelijk ook op. Ik had geen raad meer, er kwam er een groep samengesteld uit de gemeente. Waar inmiddels was mijn vriend zijn vrouw overleden en ze was begraven. En die moesten mij begeleiden en weet ik wat allemaal. En op een goede dag was er een vergadering waarin tegen me werd gezegd, Nico, wij hebben eens nagedacht, nagekeken in de gemeente. Maar jij hebt geen vrienden. En dat werd me heel erg aangerekend. Je hebt geen vrienden in de gemeente. Maar mijn vriend zat erbij. Dus ik was hoogst verbaasd. Mijn wenkbrauwen zaten bijna bovenop mijn kruin. Van, oh, kan dat dan? Dus ik zei van, nou Jan, jij bent toch mijn vriend? En hij keek me aan en vervolgens ging hij het tafelblad bestuderen. Waar hij achter zat. Ik zeg, ja, zegt hij Jan, ik ging met Jan ging wel snoekeren en we gingen wel samen wat eten, wat drinken. Dat wisten we helemaal niet. Maar ja, er was besloten dat ik geen vrienden had, dus ik had geen vrienden. En mijn vriend zei niks. Nou, dat kwam hard aan. En je snapt dat zo'n vriendschap is dan voorbij. Hij had op dat moment had hij kunnen zeggen, ja Nico, je hebt gelijk. Dat deed hij niet. Hij ging met de groep mee. Hoe zwaar is het als je iemand vertrouwde, zelfs als je vriend zag, en zich dan tegen je keert alsof hij je niet kent en vindt dat jij moet verdwijnen? Dit is echter exact ook wat met Jezus Christus gebeurde. Hij profeteerde over zichzelf in Johannes 13, vers 18 en 19, het volgende, dan ook vers 21 en 30. Wat in de schrift staat zal in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd. Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren. Want wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. En dat zegt hij tijdens het avondmaal. Dan vers 21. Nadat hij dit gezegd had, werd Jezus diep bedroefd. En hij verklaarde, waarachtig, ik verzeker jullie, één van jullie zal mij verraden. De leerlingen keken elkaar aan en vroegen zich af wie hij bedoelde. Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield, lag naast hem aan tafel aan. En Simon Petrus beduidde hem dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde. Hij boog zich dicht naar Jezus toe en vroeg, wie Heer? Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop, zei Jezus. Hij doopte een stuk brood in de schaal en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Op dat moment nam de duivel bezit van Judas. Jezus zei, doe maar meteen wat je van plan bent. Niemand aan tafel begreep waarom hij dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus bedoelde dat hij inkopen voor het feest moest doen. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht. Die drie laatste woorden vind ik zo typerend, hè? Dit zijn dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Het was nacht. Jezus heeft dit voor ons overgehad. Hij heeft het voor ons overgehad om door een vriend verraden te worden. Het is te gruwelijk om waar te zijn. En wat zal Jezus zich alleen hebben gevoeld? En toch is het zo gebeurd. Zo heeft de Zoon van God onze zonden op zich genomen. Hoe pijnlijk. Hoe verdrietig. Ik heb een vraag aan jou. Heb je ooit gebeden dat je Jezus Christus wilde volgen? Heb je ooit gebeden dat zijn wil in en voor jou mag gebeuren en dat je als hem wil zijn? Nou, wat gebeurt er dan als een vriend jou verraadt? Nou, misschien lijk je dan meer op Jezus dan dat je dacht. Maar het gebed voor genade en herstel is wel essentieel. Genade en genezing is wat koning David nodig heeft in vers 11. Toon mij, Heer, uw genade en laat mij opstaan, dan zal ik hun geven wat ze verdienen. Hij heeft Gods genade nodig. Hij heeft Gods genezing nodig. Maar misschien begrijpen we het tweede gedeelte van het vers helemaal niet. Het komt zo cru over. Want we moeten onze vijanden toch vergeven. En in andere psalmen, dat noemen we dan wel de wraakpsalmen, dan zegt David van nou, God, het is uw zaak. Het is niet mijn zaak, het is uw zaak. Hij laat het in Gods handen. En staat er niet dat de wraak aan God toekomt en niet aan de mens? En wat zegt David nou? Hier moeten we echter David als rechtmatige koning zien, die als in Romeinen 13, waar staat dat de overheid het zwaard voert, hem die het slechte doet, zeg maar, ook zijn verdiende straf hoort te geven. David als rechtmatige koning voert uit wat zijn taak is. En die taak hebben wij niet, hè? Wij zijn geen rechter. Wij zijn niet zo aangesteld. Tenminste, ik ken niet iemand hier in de gemeente die rechter is. Dat moeten we wel onthouden. En weet je wat nog veel essentieeler is? Dat is dat David weet dat God hem genegen is. Dat is zo mooi, hè? Je zit in die problemen, je hebt het over rechtspraak in de psalm en dingen die fout gaan. En God is nabij voor hem. God is hem genegen. Hij was ondanks zijn fouten, zijn tekortkomingen, zijn zonden, onschuldig in de situatie met Absalom. En daarom was God hem genegen. Hij had oprecht gehandeld ten opzichte van zijn tegenstanders en met de zwakkeren onder het volk. Dus wist hij dat God hem ondersteunde. Gods liefde zal het gejuich van tegenstanders stoppen, zegt hij. Nou, dat kan nog wel even duren, hè, als je tegenstanders hebt. Die zich over jouw ellende verheugen. Maar God zal het stoppen. David had ook nog een geweldige toekomst. Wat mensen hem ook aandeden. Hoe ziek hij ook was. Hij had een eeuwig vooruitzicht. Hij zal voorgoed wonen in Gods nabijheid. Letterlijk staat er, u plaatst mij voor uw aangezicht voor eeuwig. Eigenlijk is koning David al voor Gods aangezicht geplaatst, zoals wij ook voor Gods aangezicht geplaatst zijn. Maar het is wel voor eeuwig. En dat is het uitzicht dat David heeft. De eeuwigheid. Voor goed wonen in Gods nabijheid. Dus prijs de Heer tot in eeuwigheid. Zo overwint David de situatie. God die hem ondersteunt. Uitzicht op de eeuwigheid. En God, die op termijn waarschijnlijk, het zal niet meteen gebeurd zijn, want David moest nog vluchten, de stad uit, en een soort burgeroorlog ontstond er. Maar op termijn stopte dat gejuich van de tegenstanders. Dit alles deed mij denken aan Filippenzen 4, vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Wat er ook gebeurt. Al laten vrienden je alleen. Staan ze tegen je op. Het is mogelijk daar doorheen te komen door de kracht die Jezus zelf ons geeft. Door de kracht van Jezus nabijheid. Hij die weet wat het is om te verraden te worden door een vriend. Jij bent niet de enige met dat gevoel of met die ervaring. Jezus weet wat het is. Bovendien zegt Jezus tegen wie naar hem luisteren, tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik, wees niet bang voor degene die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Jezus noemt hier de mensen die naar hem luisteren, mijn vrienden. In Jezus hebben we een vriend die altijd trouw aan ons blijft. Wat er ook gebeurt, hij is nabij en is een vriend die ons helpt in onze stress. Nou, vriendschappen zijn opgebouwd uit bepaald vertrouwen dat je onderling hebt. En dat onderlinge vertrouwen kan geschaad worden. En dan raak je gekwetst en dan raak je teleurgesteld. En dan moet je je weg zien te vinden. En soms is de schade onherstelbaar. Maar wat blijft er dan over? David zegt dat God, als het moeilijk is, uitkomst geeft. Hij zal je beschermen. Je zult gelukkig geprezen worden. En ben je ziek? God zal je steun zijn. God keert je lot ten goede. Het zijn geweldige beloftes. Maar helaas was het zo dat waar David goed was omgegaan met de zwakkeren onder het volk, dat toen hij zwak was, de mensen in zijn omgeving hem niet ondersteunden. En David gaat in gebed. Hij zegt, genees mijn ziel. Er is zoveel stress in zijn ziel, zoveel pijn. Hoe zwaar is het als je iemand vertrouwde en als je vriend zag? En hij zich tegen je keert, alsof hij je niet kent. En eigenlijk vindt dat jij maar moet verdwijnen. Jezus heeft dat voor ons over gehad. Hij heeft het voor ons over gehad om door een vriend verraden te worden. Zo, ook zo heeft hij onze zonde op zich genomen. En wat gebeurt er dan als een vriend jou verraadt? Wel, misschien lijk je dan meer op Jezus dan je denkt. Dat voelen we niet zo. En we hebben vaak het beeld van halleluja, prijs de Heer. En we gaan de 5000 en de 3000 voeden. En we gaan mensen genezen en weet ik wat allemaal. Maar misschien lijk je meer op Jezus op het moment dat een vriend je verraadt. Misschien is dat de weg die God wel met jou gaat. Ik vond het een pijnlijke weg. Maar ik leerde Jezus er beter door kennen. Het gebed voor genade en herstel is wel essentieel. David wist dat God hem ondersteunde. En wat mensen hem ook aandeden. Hij had de eeuwigheid in vooruitzicht. In Jezus Christus is het God zelf die naar ons omziet. Zijn liefde die ons omarmt en ons meeneemt op die reis naar de eeuwigheid. Ons uiteindelijke doel. Ons doel is niet om gelukkig te zijn, dat horen we vaak. Hè? Het doel van de mens is om gelukkig. Nee, ons doel is de eeuwigheid. Om daar te verkeren. En onderweg naar die eeuwigheid, als vrienden ons verlaten, herstelt Jezus ons. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Het is de nabijheid en kracht van God zelf die ons herstelt. Niet mijn intelligente denken, niet mijn goede voornemens, niet mijn kracht. Het is de nabijheid en kracht van God zelf die ons herstelt. Amen. Ik wil met jullie bidden. Heer Jezus, ik wil u danken, Heer, voor uw geweldige genade, liefde en goedheid. En dat u door iets heen bent gegaan, Heer, waar wij mensen ook wel doorheen gaan. Het verraden worden door vrienden. En ik vermoed, Heer, dat zo'n beetje iedereen hier in deze zaal het wel heeft meegemaakt dat een vriendschap niet door kon gaan vanwege dat verraad. Heer, misschien is het zelfs bij ons omgekomen om wraak te nemen, maar ons is de wraak niet, Heer, dat is u. En wilt ons vergeven voor die gedachte als die is opgekomen. En ik wil u bidden, Heer, Heer Jezus, dat we uw nabijheid mogen ervaren. Heer, want een vriend van u heeft ook wonden bij u geslagen. En het is fijn, Heer, om in u iemand te hebben die het herkent, die het weet. En ons nog kan genezen ook. Dank u wel daarvoor, Heer. Dank u wel, Heer, dat daar ook uw bloed voor gevloeid heeft. Amen.